laat ons verheugen en jubelen daarin. De Heer geeft ons de overwinning. Zo staat het in de psalmen. We hebben al heel wat woorden gehoord. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. In 6 dagen heeft de Heer hemel en aarde gemaakt. En elke dag gaat hij door. Deze dag heeft hij geschapen. Zijn scheppingswerk gaat verder. En hij onderhoudt het. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Als we zo samenkomen, als we zo samenkomen hier, dan wordt dat ook wel genoemd een eredienst. Een eredienst, zo'n kerkdienst, een eredienst. Dat is als we brood breken, als we het woord openen, als we zingen, als we lofprijzen tot eer van hem. Er is één ding wat belangrijk is. Leest u in uw stille tijd, misschien vanmiddag, lees Efeze 1. 3 maal staat het daar, dat God dat hele werk, dat hele reddingswerk, zijn zoon gegeven heeft. Tot eer, tot lof van zijn naam. Hij heeft u gered, tot eer van zijn naam. Hij heeft u verlost, dat u bent, tot eer van zijn naam. Dat is het doel van uw leven, de eer van God. En u zegt, oh ja, maar er zijn nog zoveel andere dingen die ik moet doen. We moeten gaan evangeliseren, nietwaar? We moeten gaan evangeliseren. De moslims hebben hun manier van evangeliseren. We moeten zijn tot eer van God. Zijn eer, eredienst. Niet alleen één morgen in de 7 dagen. Elke dag. 'S morgens, Heer, hier ben ik. 'S avonds, als we naar bed gaan, met een loflied in ons hart. Al sinds ik dat doe, 'S avonds met een loflied naar bed gaan. 'S morgens sta ik op met een loflied in mijn hart. Doe het. Doe het. Heerlijk, om zo te zijn tot een lofoffer van God. Daarvoor zijn we hier. Dit is de eer van God. Als wij zo kijken, als wij zo omzien in de wereld. U zaterdag, ja, we hebben het gehoord. Deze wereld ziet er niet zo schitterend uit. Wat er allemaal aan rampen gebeurt. Crisis. Die crisis is niet alleen in een uiterste hoek van Europa in Griekenland. Die schokt heel Europa. En we zullen het merken. Die crisis is niet alleen voor de euro. Het gaat over ons allen. En ik weet dat God deze wereld in zijn hand houdt. En hij laat dingen toe in deze wereld. Het zijn gongslagen van de hemel. In deze tijd, deze ernstige tijd. De kalif van Rafa in Syrië vertelt aan IS, aan de moslims, geeft hij ze opdracht om in de Ramadan, in deze tijd, aanslagen te plegen, juist in deze vastentijd, als de moslims samenkomen om te bidden, om aanslagen te plegen tegen anders gelovige moslims. Het zijn sunnieten. En hij bedoelt daarmee de shiiten. En tegen afvallige moslims. En tegen de ongelovigen. Die drie. En daar komt de aanslag. In een Sjiïtische moskee in Kuwait. En bij de afvallige moslims. Dat zijn de moslims die de westerse democratie hebben overgenomen. In plaats van het kalifaat. In Tunesië. En een poging tot een aanslag. Tot een chemische fabriek in Frankrijk. Bij de ongelovigen. Die woorden hebben macht. Crisis alom. En onzekerheid. Wat is dit voor een wereld waarin wij zitten? En ik denk aan het woord van Paulus. Paulus zegt het zo. In 2 Korinthe, in 2 Korinthe hoofdstuk 4, daar zegt Paulus het als volgt. Ik lees in vers 18. Ik lees vanaf vers 18. Daarom verzaken wij onze plicht niet, ook al gaat onze uiterlijke bestaan verloren. Ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat woord ken ik. Mijn uiterlijk gaat verloren en vermindert van dag tot dag. Innerlijk vernieuwd met een lofprijzing voor de Heer. Want die geringe last die wij tijdelijk te dragen hebben, brengt een voor ons eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Want wij richten ons niet op het zichtbare dingen, maar op het onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare zijn eeuwig. En Paulus ziet hier twee werelden. De zichtbare wereld en de onzichtbare wereld. En het is dat wat leeft in Paulus. En wat hij bij ons wakker wil houden, dat we daarin gaan leven. We hebben die zichtbare wereld, waarin crisis op crisis komt, nood op nood, catastrofe op catastrofe. En God heeft het in zijn hand. Want hij wil ons wakker maken voor deze woorden. Wij zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Het onzichtbare, dat is eeuwig. En hij zegt, het zichtbare is tijdelijk. Een christen leeft in twee werelden. We hebben de zichtbare wereld en die onzichtbare wereld. En we houden de realiteit van die onzichtbare wereld vast. Hoe zal ik het uitleggen? Er was een kerk waar ik vroeger vaak in ging spreken. En die was in een doodlopende straat. Aan het eind van een doodlopende straat. Een mooi kerkgebouw. En die straat was een winkelstraat. Met allerlei etalages. En het begon met een cinema. En in die etalages van de cinema werd alles getoond wat daar binnen vertoond werd. Je kon daar niet met de auto heen, ik wandelde daarheen. En dan zag je de kerkgangers die gingen dat zo eens bezien. En ze keken naar al die etalages wat daar allemaal vertoond werd. En ze namen dat in zich op. Het is dat woord wat Paulus hier gebruikt in vers 18. Wij zien op het zichtbare. Wij zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Het aandachtig in zich opnemen. Oh, we nemen de zaken van de wereld aandachtig in ons op. Maar onze aandacht gaat op het onzichtbare. Die onzichtbare wereld, die onzichtbare realiteit. De zichtbare wereld zit in de macht van de boze. En die manifesteert zich omdat, als u mij vraagt, omdat ik geloof dat we in de laatste tijd leven. En daarom dat God ons wakker wil maken, ons wil wekken, dat deze tijd van crisis, is de eindtijd. Het is de vervulling wat er staat in Daniël hoofdstuk 2 vers 42. Dat beeld wat hij zag voor Nebukadnezar met die voeten van ijzer en leem. En ijzer en leem kleeft niet tezamen. maar het blijft broos en brokkelig langs elkaar. Dat zijn de Verenigde Staten van Europa. We komen er niet uit in deze crisis. Er is voor Griekenland nooit een plan B geweest. Men spreekt wel van Grexit, maar er is nooit een realiteit van Grexit geweest. En nu zitten wij met die situatie. En we laten het op ons afkomen. We hebben geen oplossing voor het vluchtelingenprobleem. En we kunnen wel zeggen, oh ja, maar dat is een vluchtelingenprobleem van, Somalië en van Eritrea en van Afghanistan en van Syrië. Dat is niet ons probleem. Het is ons probleem. En wij proberen onze welvaart, onze rijkdom zo goed mogelijk af te schermen. En ze komen hier. En Gods opdracht is om gastvrij te zijn. En hij zegt tegen zijn volk, jullie waren ook slaven. En wees gastvrij. En zo leven wij in deze wereld. We zien die situaties, maar we zien de onzichtbare wereld. Waarom? Die zichtbare wereld is tijdelijk. Die onzichtbare realiteit is eeuwig. Die zichtbare realiteit, dat vergaat. Dat gaat kapot. Zelfs huizen en inboedels en alles wat met liefde en zorg wordt opgebouwd, het vergaat. Het onzichtbare, dat blijft bestaan. Het zichtbare, dat is zo verkommerd. Dat betekent lijden, dat betekent nood, dat betekent ziekte, dat betekent dood. Het eeuwige, dat blijft. Eeuwig leven. O, dat wij die visie hebben van die eeuwige realiteit. Van het eeuwige leven. We zijn die visie een stuk verloren geraakt. In de wereld is men die verloren geraakt. Dat was vroeger niet zo. Paulus leefde daarin. De eerste christenen, dat was voor hen een tijd waarin deze wereld vol van verdrukking en vervolging was. En zij kenden de tijd van nood en van lijden, maar zij zagen uit vol hoop, vol verwachting. Er staat in de oude geloofsbelijdenissen, ik geloof in het eeuwige leven. En de evangelisten schrijven het, wie de Zoon heeft, heeft het eeuwige leven. Dat is leven in die gemeenschap met God. Dat is wat God wil. Dat is wat God wil. Ik hoop voor u, voor iedereen van u, dat u deelgenomen heeft aan het avondmaal. Dat is een teken van gemeenschap. Het brood dat we breken, zegt Paulus in 1 Korinthe 11. Het brood dat we breken is gemeenschap met Christus. Het zijn kleine tekentjes. En die tekentjes die nemen ons weer mee door de hele week van gemeenschap met de Heer. Toen de eerste avondmaal bediend was, toen nam Jezus de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond. Hij maakt een verbond. Hij heeft zich verbonden met u. Dat teken hebt u genomen. Verbinding met hem. Ik moet denken aan de oudvaders. Daarvan wordt beschreven dat zij wandelden met God. Mooi is dat. Leven, wandelen met God. In een verdorven wereld. Van Henoch staat beschreven, Judas beschrijft hem, de profeet Judas, de broer van Jezus, die beschrijft het 7 maal, zegt hij, goddeloos, in Judas vers 7. Een goddeloze wereld. En daarin wandelde hij met God, hand in hand. Noach, die zag, God berouwde dat hij de wereld gemaakt heeft. En hij zou de wereld verdelgen. Maar Noach vond genade. Want Noach wandelde met God. God zoekt ook nu in deze tijd. Mensen die leven in het verbond met hem. In die gemeenschap met hem. zo één met hem. Wij zien op het onzichtbare. Oh, dat we dat weer, dat we die visie weer terugkrijgen. In de middeleeuwen was dat zo. Toen er zoveel nood en ziekte en pestilentie en ellende was in deze wereld. De mensen zagen uit naar dat eeuwige leven. Dat was voor hen een realiteit. Daar leefden ze in. Daar verwachten ze van. We zijn het kwijtgeraakt. Na die tijd, als we de oude geschriften lezen van de oude kerkvaders. Calvijn zei en leerde aan zijn mensen. Het doel van ons leven is de eer van God en leven in eeuwigheid, eeuwig leven. Dat is het doel voor ons. Eeuwig leven. Dat is niet voor hier en nu. Dat is niet voor de toekomst. Wij denken soms dat is voor de toekomst. Dat is ver weg. Maar het is voor hier en nu. Datzelfde wat de apostelen zien als hij u heilige noemt. En sommigen denken misschien wel, heilige? Ik? Ja, dat is niet voor mij. Dat is voor mijn buurman links en rechts. Niet voor mij. Heilige? En u denkt misschien aan wat er in de kerken vroeger geleerd werd van heiligen. Ja, maar dat is toch niet voor mij. Maar de apostelen weten het. U bent geheiligd. U hebt hier nu dat eeuwige leven. Wij zien op die eeuwigheid, op het onzichtbare. Dat leeft bij ons. De Westminster geloofsbelijdenis leert ons dat wij leven tot eer van God en voor het eeuwige leven. De oude catechismus leert, wat is uw enige hoop in leven en sterven? Dat ik niet mijn, maar mijn heilands eigendom ben, die mij door zijn geest leert in het eeuwige te leven. Dat leefde bij hen. Later kwam nieuwe ontdekkingen, nieuwe wetenschap. Het rationalisme. Met het verstand kunnen wij alles beredeneren en ontdekken. Zoveel nieuwe ontdekkingen, zoveel nieuwe uitvindingen, zoveel nieuwe mechanieken. En wij kunnen met het verstand alles verklaren. Er ontstond een heel bekend boek in die tijd, L'homme machine. De mens is een machine. Een heel chemisch, ingewikkeld chemisch proces. We kunnen met het verstand alles beredeneren. En het geloof, dat is alleen voor oude mensen en sukkelaars. Dat geldt niet. In plaats daarvan werd de natuur verheerlijkt. In plaats van de schepper ging men naar de schepping. Zoals Paulus het beschrijft in de Romeinenbrief. Men ging de schepping verheerlijken. De moeder natuur waar al het leven uit voorkomt. En deze nieuwe gedachte, dat rationalisme, bracht ons een nieuwe theorie van evolutie. De evolutietheorie. En het werd eruit gewerkt. De mens is een schakeltje van de primitieve levensvormen naar supermens. En dat beeld over mens heeft geleid tot de catastrofes van de oorlogen. Onze vorige eeuw werd gekenmerkt door oorlogen. Die begonnen in Joegoslavië en eindigden in Joegoslavië. En het was een bloed wat gevloeid heeft in Europa en over de hele wereld, de wereldoorlogen. Men had dat beeld van de mens. Wat is een mensenleven nog waard? Met allerlei verschrikkelijke dingen die men het leven heeft aangedaan. En niet alleen met doden en vermoorden, of zoals men tegenwoordig dat doet met doodschieten of onthoofdingen, maar met geestdodend werk in concentratiekampen totdat mensen verlost werden door de dood. Het was verbijsterend voor de mensen dat die hele evolutiegedachte, dat de mens zich ontwikkelde tot beter, zo verbijsterend teleurgesteld werd. Na de wereldoorlogen geloofde niemand meer in de evolutie. Dat de mens zich verbetert, daar geloofde men niet meer in. Maar die gedachte kwam door die macht in deze wereld opnieuw naar voren. En de mens zag op het zichtbare, op het hier en op het nu. Het gaat om dit leven, hier en nu. En hier en nu moet er genezing zijn. Op allerlei gebied. En moet er rust en vrede komen door mindfulness, door yoga. Dat komt zelfs binnen de kerken in. En we verliezen de zicht op het eeuwige leven. We zijn het kwijtgeraakt. Datgene wat de mensen vroeger hadden, dat zien op het onzichtbare, dat leven in die gemeenschap met God, dat is het doel. God heeft de mens gemaakt om te leven met hem. Hij wandelde met Adam. Zo wilde de mens leven. Jezus leefde op die manier. Ik moet denken aan een voorbeeld van de apostelen. Jezus had gewerkt, had geleerd, had de mensen uitgelegd wat het koninkrijk van God is. Kom maar binnen in het koninkrijk van vrede. Kom met je onrust. Kom in de shalom, kom in de vrede. Kom maar in het koninkrijk van liefde. Kom maar met al je bitterheid en je haat. Kom in het rijk waar liefde heerst. Kom in het koninkrijk van reiniging en vergeving. Kom maar met je zondenlast. Kom maar. En de mensen hoorden het geheim van het koninkrijk. Hij legt het geheim van het koninkrijk aan hen uit. De discipelen vroegen hem. En Jezus zegt tegen hen in Matthäus hoofdstuk 13. Aan jullie is gegeven om het geheim van het koninkrijk der hemelen te weten. Hij legt het geheim van het koninkrijk uit. En dan vraagt hij de discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Een profeet. Jeremia, dat was wel een van de grootste profeten. 40 jaren geprofeteerd. Niemand heeft zich bekeerd. Ze hebben hem in de gevangenis gestopt. Johannes de Doper is teruggekomen uit de dood. U bent Johannes de Doper. En jullie, wie zeggen jullie dat u bent? U bent de Messias. U bent de Christus. U bent de gezalfde koning, priester en profeet, de zoon van God. En Jezus nam ze mee, Petrus, Johannes, Jacobus, op een hoge berg. En Lucas 12, hij was in gebed. Oh, dat gebedsleven van die, hij leefde in die gemeenschap met God. En terwijl hij in gebed was, verheerlijkt zijn aangezicht. Zijn kleer, het was stralend wit. Petrus, Johannes, Jacobus, zij zagen dat. Die verheerlijking op de berg. En Mozes was erbij. Mozes, die heeft gebeden. Mag ik u, Heer, mag ik u van aangezicht tot aangezicht zien? Hebreeën 11, vers 27. Hij zag de onzienbare. Mozes was daar. Elia, die in een vurige wagen opgenomen werd bij de Heer. Ze leefden met God. En ze waren daar bij Jezus. Ze zagen, Peter zegt, laat me 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1, voor Elia 1. Hij wist niet wat hij zei. En die wolk die hen overschaduwde. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik welgevallen heb. Hoort naar hem. Het is de openbaring van de zoon van God. Die verheerlijking op de berg is de openbaring van Jezus. Van zijn volmaakte mens zijn. 6 maal. In Matthäus hoofdstuk 13 zegt hij. de mensenzoon. Hij is daar mens. Zo volmaakt mens. Hij wil zo met de mensen leven. Hij is één geworden met ons. En hij wil ons brengen in die gemeenschap met de Vader. In gebed. Stralend. Heerlijk. Zo te leven met God. Dat eeuwige leven. Hij heeft het ons gegeven. Door geloof in hem hebben wij dat eeuwige leven. Oh, dat we die visie opnieuw krijgen. Waar die visie is, daar is geloof. Waar die visie ontbreekt, daar kennen de mensen dat geloofsleven niet. Waar die visie is, daar is hoop. Daar is een uitkomst. In de grootste catastrofes in deze wereld. Als wij die visie hebben op die eeuwige wereld en dat eeuwige leven met God. Waar die visie ontbreekt, daar is hopeloosheid. Daar is hulpeloosheid. Waar die visie is, daar is kracht. Waar die visie ontbreekt, daar is zwakheid. Waar die visie is, daar is liefde en zorg. Want we willen dat samen. We hebben straks dat grote feest samen in het bruiloftsmaal. En waar die visie ontbreekt, daar is egoïsme. Daar is liefdeloosheid. Of een heel verwrongen beeld van liefde. Oh, dat we die visie weer terug zouden krijgen. Want wij zien niet op dat zichtbare, maar op het onzichtbare. Lieve mensen, wat voor rampen er ook komen in deze wereld, en we zijn nog niet aan het eind van de rampen, dat we die visie behouden, wij zien op het onzichtbare, op het eeuwige leven, dat we kunnen zeggen tegen elkaar, dat leeft in ons hart. Ik geloof in het eeuwige leven. Ik zou nog willen afsluiten met één woord. Uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8, die bekende woorden. Daarmee sluit ik af. Als je voor 12 hier weg bent, mag je altijd van geluk spreken. In Romeinen hoofdstuk 8, vers 28, u kent dat wel, ik lees het hiervoor. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben, die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn, want die hij tevoren gekend heeft. U mag uw naam invullen. Die heeft hij ook tevoren bestemd om het evenbeeld te zijn van zijn zoon Jezus. Wat Jezus heeft gedaan, wat Jezus heeft getoond aan ons, hoe Jezus zich geopenbaard heeft. U mag het evenbeeld zijn. Psalm 8, wat is de mens dat gij aan hem, dat gij naar hem omziet? Wat is de mens dat gij aan hem gaat? Hij heeft hem, bijna goddelijk gemaakt. Alles hebt gij hem onder zijn voeten gelegd. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. De bekroning van Gods schepping. Niet een evolutieproduct. Het beeld van God. Voorbestemd om eeuwig te leven in gemeenschap met God. Wandelen met God. God zegt tegen Abraham, als Abraham in het beloofde land is, wandel voor mijn aangezicht. Wandel voor mijn aangezicht. Zo wandelen met hem. Eenvoudige mens. En God zegt, wandel voor mij. Ik stel mij voor, stelt u zich voor, een man en vrouw op vakantie. En ze gaan naar de winkel. En ze nemen de kinderen mee. En die kinderen gaan mee uit de auto, gaan mee in de winkel. En die man en vrouw die gaan met de winkelwagen. En die kinderen natuurlijk, die rennen vooruit. Dat is wandel voor mij. Het is als een kind. En die ouders die kijken en zien het. En dat kind speelt. Abraham, oude Abraham, hij is dan 75 jaar. Ja, in Genesis 17. Wandel voor mijn aangezicht. Leven met hem. Dat is Gods verlangen. En als er mensen zijn die zeggen, ja, maar dat is niet voor mij. De Heer verlangt dat. Want hij heeft u voorbestemd om het evenbeeld te zijn van zijn zoon. En die hij daartoe heeft voorbestemd, die heeft hij ook geroepen. Heeft u geroepen? Die hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. U mag deelnemen. Heeft u gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. U hebt die heerlijkheid. Weet, we leven in een wereld met nood. We leven in een wereld met crisis. Maar we leven hand in hand met God. We leven in die eeuwigheid. We hebben de eeuwigheid in ons. Ik heb het eeuwige leven. Vader, ik wil u danken dat u ons dat kostbare geschenk gegeven heeft. Uw Zoon Jezus. Ik dank u, Heer, dat u ons dat kostbare geschenk gegeven heeft. Uw Heilige Geest als een onderpand in ons. Dat we deel mogen hebben aan dat eeuwige leven met u. Heer, ik bid u voor iedereen hier. Dat dat eeuwige leven onze kracht mag zijn. Onze vreugde mag zijn. Onze eer naar u mag zijn. Heer, zegen ons met geloof. Ik geloof in het eeuwige leven in Jezus' naam. Amen.